Ja, en zo zijn we dan weer bij elkaar voor een vervolg op onze vorige dag die we mochten houden over dit rijke onderwerp, over hoe de natuur spreekt over de onzienlijke dingen van God. We hebben gezien hoe de Bijbel zelf ons leert, ons voorhoudt dat de mens God kan kennen uit de zienlijke dingen. Dat de onzienlijke dingen van God van het begin der schepping verstaan en doorzien worden uit het schepsel. Dat is wat letterlijk zo gezegd werd in Romeinen 1. Ik ga daar nou niet weer naartoe, want ik neem maar aan dat dat langzamerhand een bekende zaak is. Dat op een of andere wijze namelijk God zichzelf heeft uitgedrukt, namelijk in de eerste plaats natuurlijk wat ons betreft in zijn woord. God heeft gesproken. Dat is op zich natuurlijk helemaal niks bijzonders, want God is woord. En wat zou God dan anders doen dan spreken? Dat is één ding. Maar aan de andere kant is het zo dat we God kennen als de schepper. En mede in verband met het feit dat God woord is, kunnen we dus concluderen dat God ook spreekt in zijn schepping. Dat God spreekt in het werk zijner handen. En dat is ook wat de schrift uitdrukkelijk leert. Dat het werk van Gods handen getuigt. Getuigt in ieder geval van de persoon van God zelf. De moeilijkheid met een onderwerp als dit is dat we de zaken eigenlijk een beetje omdraaien. Althans, dat proberen we eigenlijk, hè. Namelijk om de Bijbel even op de tweede plaats te stellen en de natuur te bestuderen en te zien hoe dat dezelfde dingen openbaart als de schrift. Dat kan natuurlijk alleen, kunnen wij alleen maar zo doen, omdat we de schrift al hebben. Ik moet zeggen dat als we die schrift niet hadden, dat het dan heel wat ingewikkelder was om tot dezelfde conclusies te komen, hè? Maar het neemt niet weg dat de schrift ons dat wel degelijk voorhoudt. En bovendien is het ook zo dat de geschiedenis van de mensheid, en meer speciaal de geschiedenis van de godsdiensten der mensheid, ons toont dat de mensheid in de loop der eeuwen wel degelijk kennis heeft gekregen van God en uit de schepping. Wij realiseren ons dat vandaag aan de dag niet meer, maar daarom is het wel waar. En bij gelegenheid komen we daar nog wel op terug. Een moeilijkheid voor mij in verband met dit onderwerp is, ik weet niet, misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd, maar ik zeg het dan nog maar een keer, hè. Een moeilijkheid voor mij is dat normaal doen we Bijbelstudie. Dat wil zeggen, we werken regelrecht vanuit de schrift. En nu worden we geacht een andere lijn te volgen. Dat wil zeggen, te werken vanuit de zienlijke dingen. Vanuit de schepping, vanuit de natuur. En waar begin je dan? Kijk, als je een Bijbel begint, dan begin je gewoon in hoofdstuk 1, vers 1. Van bij voorkeur het eerste Bijbelboek, hè? Dat is het makkelijkste. En er zijn er ook die doen van achter naar voren. Hebt u dat ook? Dat gebeurt mij wel eens. Als ik een tijdschrift te pakken krijg, blader ik het altijd van achter naar voren door. Dat is niet principieel zo, maar dat gebeurt nu een keer zo. Misschien is dat er toch een beetje Joods of Hebreeuws neiging om rechts te beginnen, hè? Maar hoe dan ook, het is moeilijk om een lijn vast te houden in de bestudering van dit soort aangelegenheden. En ik heb van de week dan ook mijn best gedaan om een keer naar een bandje van mezelf te luisteren. Want misschien leer ik er ook nog van, hè. En ik moet zeggen dat het echt wel, ik vond het wel interessant, ja. Ja. Ik vond het ook een beetje chaotisch, eerlijk gezegd. En dat bedoelde ik nou te zeggen. Ik heb toen wel een bepaalde lijn vastgehouden, hoewel je het nauwelijks een lijn kunt noemen. En toen heb ik wel alle dingen maar verteld die me in verband met het onderwerp in me opkwamen. En het is moeilijk dus ook voor mij nu om vandaag niet in herhaling te vallen, want ik weet echt niet meer wat ik de vorige keer allemaal gezegd heb. Wat ik me nog wel herinner is dat ik begonnen ben met het bespreken van een reeks wat ik dan maar noem vruchten, die genoemd werden in Deuteronomium 8 vers 8. Er is sprake van 7 vruchten, ik noem het altijd maar 7 vruchten, die daar genoemd worden. Tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenboom, granaat, appel, olijfboom en wilde honing. En ik ben begonnen met te spreken over de tarwe en al wat me daarbij in gedachten schoot. En vervolgens heb ik gesproken over de gerst en vervolgens over de wijnstok. En ik weet ook dat ik het over een dolfijn gehad heb, maar in welk verband weet ik niet meer. Kijk, en zo gaat dat dan, hè. Ik was bijna zeggen, dan verdwaal je daarin. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het bijzondere is dat van het een het ander komt. En dat al deze dingen spreken over de Heer zelf, over de schepper zelf en dat wat hij gedaan heeft. En ik dacht dat het misschien goed was om vandaag die lijn dan maar voor te zetten. Dat wil zeggen dat we nu beginnen te praten over de vierde vrucht die genoemd wordt in Deuteronomium 8, vers 8. En dat is de vijgenboom. Immers, in Deuteronomium 8, vers 8 wordt gesproken over de zegeningen die aan Israël beloofd werden. En die zegeningen bestonden in de eerste plaats natuurlijk uit het land wat aan Israël beloofd werd. Het land Kanaan. Maar van dat land wordt dan gezegd in Deuteronomium 8 vers 8... dat het een land is van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Dat wil zeggen dat de zegeningen die aan Israël beloofd worden, worden samengevat hier. En dan wordt er gezegd dat die zegeningen bestaan uit tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, etcetera, etcetera. En in ieder geval moet het daarbij duidelijk zijn dat het land Kanaan inderdaad deze vruchten voortbracht. Maar dat het zo uitdrukkelijk vermeld wordt is natuurlijk omdat deze vruchten beelden zijn van geestelijke zegeningen die eveneens beloofd zijn aan de erfgenamen van Abraham. En hoe dan ook, wij als gelovigen zijn erfgenamen van Abraham en hebben dus deel gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd werden en die ook voorgesteld worden in deze vruchten. En we hebben gezien hoe de tarwe een uitbeelding is van de mens, eigenlijk van de zondaar, of desnoods van de mens die tot zonde gemaakt is, want zo is het natuurlijk ook. Het spreekt in de eerste plaats over Christus, want de tarwe spreekt over dood en opstanding, over het zaad wat in de aarde moet vallen en sterven om vrucht te dragen. En dat is de meest fundamentele Bijbelse waarheid die we kennen. En bovendien is het de meest fundamentele waarheid die uitgedrukt wordt in de natuur. Een kenmerk van deze wereld is nog altijd dat daarin voortplanting essentieel is. Dat alles gericht is, al wat er gebeurt in de natuur is gericht op het voortbrengen van een nieuwe generatie. Dat is het meest verbreide beginsel wat we in de schepping zien, hoewel het op verschillende wijzen wordt toegepast. Want ook voortplanting vindt natuurlijk plaats op totaal verschillende wijzen. Maar hoe dan ook, het gaat er maar om dat die nieuwe generatie wordt voortgebracht. En daarmee wordt precies het doel van de wereld als zodanig, het doel van deze schepping als zodanig geïllustreerd. Want de wereld zoals wij hem kennen heeft slechts één doel, namelijk het voortbrengen van de nieuwe schepping. En vandaar dat dat geïllustreerd wordt in alle details van deze wereld. En het wordt dus ook uitgedrukt in deze eerste vrucht, namelijk die tarwe. Graan wat in de aarde moet vallen om sterven, om vrucht te dragen. Zoals de Heer Jezus dat aanhaalt en zoals de apostel Paulus dat aanhaalt in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Datzelfde gold in feite ook voor de gerst. Alleen met dit verschil dat de gerst nog wat toevoegt aan de waarheid die in de tarwe wordt geïllustreerd. Want in de gerst wordt tevens uitgedrukt het feit dat deze mens en deze zoon des mensen, namelijk Christus zelf, dat hij ook koning is. Want het woord voor gerst betekent eveneens vorst. De naam voor gerst, namelijk Shora, is dezelfde naam als de naam van Sara, hetgeen vertaald wordt met vorstin. Het begrip Sar drukt namelijk uit heerschappij hebben. En waar het om gaat is dat de mens geroepen is om heerschappij te hebben en dat die roeping ook inderdaad vervuld wordt in de laatste mens, de tweede Adam, namelijk Christus, die deze aarde zal onderwerpen en daarover zal heersen. Hetgeen werd uitgedrukt in de gerst die we herkennen aan de haar die op de korrel zit. Hè? Dat is het verschil met de tarwe. Gerst vertoont een haar. En haar in het Hebreeuws is precies hetzelfde woord als de naam voor gerst zelf. Sora. Seir zeggen we dan. We spreken het wat anders uit en we zetten een letter ergens anders. Maar hoe dan ook, het gaat om hetzelfde principe. Want het haar is de uitdrukking van macht. En ik kom daar zo dadelijk nog op terug in verband met de volgende vrucht. Dus tarwe, de individuele mens die sterft en weer zal opstaan uit de dood. Gerst, hetzelfde beeld uiteraard, maar dan uitgebreid met het begrip van heerschappij hebben. Dat heerschappij dus slechts tot stand komt na de opstanding of door een weg van lijden tot heerlijkheid. Want daar komt het dan op neer. Hè? Een weg die Christus ging en een weg die bijvoorbeeld Jozef ging. Maar een weg die eveneens ook bijvoorbeeld David ging. Wel, dan komen we bij de derde vrucht, dat was die van de wijnstok. Dat was een ingewikkelde. Deze wijnstok die spreekt uiteraard over Christus. Dat is makkelijk genoeg, de Bijbel zelf zegt dat het zo is. Maar hoe dan ook, de wijnstok spreekt over Christus en over het verbond met Christus, namelijk het verbond met het zaad van Abraham. En de wijn is dan ook een beeld van de nieuwe schepping. Wijn is dan ook de uitbeelding van het leven, het bloed namelijk van het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond hangt samen met een nieuwe schepping, met eeuwig leven. En de wijn is dus de uitdrukking van eeuwig leven, wat tot stand komt uit de wijnstok. En die wijnstok is dus in ieder geval Christus. Wel, daar hebben we ook uitgebreid over gesproken, dus daar ga ik niet meer op verder. Waarna we komen bij de vierde vrucht die in deze reeks genoemd wordt. En nu is het een hele boom geworden, namelijk een vijgenboom. Vijgenboom speelt in de schrift een heel uitgebreide rol, zodat het heel gemakkelijk is om vanuit de schrift de betekenis van de vijgenboom te leren kennen. Maar die betekenis wordt natuurlijk wel degelijk in de vijgenboom zelf ook uitgedrukt. Uiteraard. In de eerste plaats wordt hier gesproken over een boom. Voor de eerste keer. Een vijgenboom. En een boom in de schrift is altijd de uitbeelding van een individu. En dat gold voor de zaden, dat gold voor de tarwe, voor de gerst, gold voor de wijnstok. Maar voor een boom geldt het nadrukkelijk. Een boom kennen we in de schrift bijvoorbeeld in Psalm 1. Een boom die geplant is aan waterbeken enzovoort. Een boom kennen we ook in verband met de dynastie van David, het koningshuis van David. Immers, er zou een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een boom kennen wij dus ook inderdaad als een stamboom, waarbij de boom dus de uitbeelding is van niet alleen de persoon, maar ook van zijn nakomelingen. Maar in de schrift blijft dat hetzelfde, want ook een volk of een familie wordt in de schrift beschouwd als een individu, als een eenheid die ergens zijn wortels heeft. In het begin van het geslacht. Een boom is dus de uitbeelding in ieder geval van een mens en daarom ook van een volk. Dat hangt samen. Een mens en een volk is in de Bijbel feitelijk hetzelfde. Want hoe dan ook, de volkeren in de Bijbel worden genoemd bij de naam van de stamvader van zo'n volk. Wij spreken over het volk Israël en we gebruiken de naam van de man Israël, Jacob, die Israël genoemd wordt. En dat geldt voor bijvoorbeeld Egypte. Egypte heet in de schrift Mitzrayim. Maar Mitzrayim is de naam van een van de zonen van, of kleinzonen, van Gam. Kleinzonen van Noach was het, hè, als ik het goed heb. Maar in ieder geval, het is de eigen naam van een persoon. En daar gaat het om, en dat is met al die volken zo. En dat komt omdat die volken afstammen uit één persoon. En in ieder geval zijn die volken de erfgenaam van een persoon, van de grondlegger van zo'n geslacht. En vandaar dus dat een boom de uitbeelding is niet alleen van een mens, maar daarom ook van een hele familie met al zijn vertakkingen uiteraard. De takken van een boom beelden de takken, de vertakkingen van de familie uit. Boom vinden we dus in verband met Christus. Dat is in ieder geval waar in Psalm 1, waar gesproken wordt over over de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet zit op het gestoelte der spotters enzovoorts. Hè. Dat is, zo iemand is namelijk als een boom die geplant is aan waterbeken, aan verdelingen van waterstaten. En het moet duidelijk zijn dat die man waarover gesproken wordt in die psalm, dat die man in feite niemand anders is dan Christus zelf. Dat kan natuurlijk moeilijk anders. Want hoe dan ook, alle psalmen zijn in feite messiaans en spreken primair over Christus. En dat is zeker met die eerste psalm zo. Dus dat wil zeggen dat de man Christus, dat de man Jezus van Nazareth, vergeleken wordt met een boom die op een bepaalde plek geplant is en daar verzorgd wordt, et cetera. Want dat is wat de psalm uitbeeldt, wat de psalm zegt. Een boom, niet vanzelf gegroeid, maar geplant, niet aan echte beken, want dat staat er ook niet, maar geplant aan verdelingen van water. Hetgeen betekent dat die waterkanalen daar zijn aangelegd. Het zijn irrigatiekanalen die daar genoemd worden feitelijk. Ik ga er nou niet op in, want dat is nou de bedoeling niet. Maar het gaat erom dat die boom daar bewust geplant is. Want het eigenaardige is dat wij misschien denken dat als de, want het wordt ons wijsgemaakt tegenwoordig, dat als de mens zich nou maar niet bemoeit met de natuur, dat het in de natuur dan wel goed gaat, maar dat zodra de mensen zich ermee bemoeit, dat het dan een puinhoop wordt, dat het dan verkeerd gaat. Laat ik u nou zeggen dat dat niet waar is. Dat kan wel natuurlijk, Want de mens is in staat om al wat moois te verzieken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het andersom waar is, dat als de mens er met zijn vingers vanaf blijft, dat het dan mooi is. Want dat is bepaald niet het geval. Integendeel, wanneer we heel fundamenteel teruggaan naar Genesis 2, Genesis 3, dan vinden we daar, Genesis 1 trouwens al, dan vinden we daar dat de mens als opdracht meekrijgt om de aarde te bebouwen en over de aarde te heersen. En dat betekent dus dat de aarde gecultiveerd moet worden. Dat de natuur beheerst moet worden door de mens. Daar is ook een goede reden voor. Dat is namelijk deze, dat als de natuur zijn eigen gang gaat, dan wordt het namelijk een puinhoop. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar voor zover ik er verstand van heb, is het zo dat als de mens zich niet met de gang van zaken bemoeit in de natuur, dan wordt het of een oerwoud of een woestijn, één van de twee. En het zijn natuurlijk uitersten, maar beide zijn niet goed. Dat hoe dan ook, de mens moet daarin ingrijpen. En dat is zo in de natuur in het algemeen, maar dat geldt ook voor bomen en planten en zelfs voor dieren. Er zijn heel wat bomen, planten en dieren die voor hun teelt afhankelijk zijn, wel degelijk van de zorg van de mens. De mens die ervoor zorgen moet. Dat zijn we misschien wat verleerd, hebben we misschien ook niet gedacht, wordt ons misschien ook anders wijs gemaakt, maar in de Bijbel is dat een duidelijke zaak. Bomen moeten onderhouden worden, bomen moeten gesnoeid worden, bomen moeten zelfs geënt worden. Dat is van begin af aan zo geweest. Dat is niet een uitvinding die ze in Wageningen gedaan hebben of zo, maar het is iets wat we in de Bijbel notabene al tegenkomen. Het wordt niet eens uitgelegd, dat wil zeggen, het wordt beschouwd als algemeen bekend. Bomen moeten geënt worden, bomen moeten nauwkeurig geteeld worden. En zo is het met zoveel meer dingen. Zo is het met schapen bijvoorbeeld die geschoren moeten worden. Ik heb er niet zoveel verstand van, echt niet. Maar wat ze mij verteld hebben is dat als een schaap niet geschoren wordt op tijd, dan overleeft hij dat niet. Ik weet niet of dat zo is, ik denk niet dat men gouden proef op de som neemt. Maar op een of andere wijze moet hij van die overdaad aan haar moet hij af. Hij moet daaraan geholpen worden, zo zit dat. En dat is met veel meer dieren zo. Ik heb mezelf laten vertellen dat als een schaap op zijn rug valt, dat hij dan niet meer overeind kan komen. En ik wist niet of het waar was, maar ik heb een keer een schaap in het land zo zien liggen. En toen ben ik over het prikkeldraad gekrommen met heel veel moeite. Ik bemoei me niet gauw met zaken van een ander, maar ik dacht, ja, dat hier klopt iets niet, hè. Dus ik heb het beest maar weer overeind gezet. Ik weet niet of hij er blij mee was, kon ik niks van merken. Maar in ieder geval, dat schijnt te moeten. Maar het eigenaardige is bijvoorbeeld dat datzelfde schaap de voorkeur heeft voor hellingen en zo. Schapen zetten ze hier in Holland op een dijk, hè? Als je schapen ziet lopen, is het meestal aan een slootkant of op een dijk. Want die beesten, die klimmen. Die houden van oneffen terrein. Een terrein waar ze juist geneigd zijn om te vallen, zou ik willen zeggen. Tenminste, bij mij gebeurt dat zo, hoor. Ik heb ook maar een eenvoudig verstand, hè. Maar ik hou niet van zulk terrein, want je loopt scheef, hè. Alles hangt scheef en je hebt de neiging om te vallen. En als een schaap omvalt en op zijn rug moet hij rechtgezet worden. Dat vind ik eigenaardig allemaal. Maar het punt is, het beest moet geholpen worden. Dat is met zoveel dingen in de natuur zo. En dat is met bomen wel degelijk ook het geval. En iedereen die zich bezighoudt met teelt van bomen of vruchtbomen of planten of zo, die weet dat er tamelijk ingewikkelde procedures aan te pas komen om de soorten te kweken en zelfs om de soorten te veredelen. Dat is noodzakelijk, want als de mens dat niet doet, gaan die soorten in feite achteruit. Maar goed, ik kom daar nog wel een keer op terug, op deze aangelegenheden. Het gaat erom dat we zien dat de boom in het algemene uitbeelding is van de mens. In de eerste plaats natuurlijk Christus, maar vervolgens daarom ook van de mens in het algemeen. En dat bomen in de Bijbel altijd verzorgd worden. Er gebeuren de meest vreemde dingen mee soms, want er zijn zelfs bomen die uitdrukkelijk worden afgehouwen. Die van Izaï, die van het huis van David, die boom die wordt afgehouwen. Met de bedoeling, dat is nou het gekke, met de bedoeling dat er wel degelijk een nieuwe tak uit die stronk zou uitspruiten. En zo ken ik nog een boom in de Bijbel die afgehouwen werd. Dat was die van, niet die van David, maar die van Nebukadnezar, een andere koning. Dat is in Daniel 3, denk ik. 4. Ja, Daniël 4. Nou, zoek het maar op, hè. Dat kun je zelf ook vinden. Daniël 4, waar een geweldige boom stond en die werd afgehouden. En er moesten dan 7 tijden overheen gaan. En er staat er niet bij wat er dan zou precies gebeuren met de boom. Maar in de verklaring van dat visioen, van die droom, wordt wel degelijk vermeld dat er een herstel zou zijn. Dat wil zeggen dat die boom weer zou uitspruiten. Bomen worden verzorgd, er moet van alles mee gedaan worden. Die stronk trouwens van die boom van Babel uit Daniël 4, daar moesten zelfs een ijzer en een koperen band omheen, hè? Om de stronk. Die stronk die moest bewaard worden, moest gecultiveerd worden. De boom wordt afgehouden, maar de stronk blijft bewaard, want de stronk moet opnieuw uitspruiten, moet opnieuw een takje uit voortkomen. Daar hebben we het hele verhaal alweer van de tarwe en van de gerst en van de wijnstok, namelijk het principe dat het oude vergaat en slechts tot taak heeft om het nieuwe voort te brengen. Het gaat dus toch weer om de voortplanting, waarbij over het algemeen die voortplanting gepaard gaat met lijden, met afhouden, het wegnemen van dat wat oud is en het tevoorschijn brengen van dat wat nieuw is. Dat is in het algemeen iets wat met bomen te maken heeft. Alle bomen, kan ik wel zeggen, al zijn ze niet allemaal gelijk. En dat principe geldt dus wel degelijk ook voor de vijgenboom. Vandaar dat we de vijgenboom in de schrift ook tegenkomen als een beeld van bijvoorbeeld de staat Israël. Dat is vrij algemeen bekend. Tenminste, in bepaalde kringen is het vrij algemeen bekend. Daarbuiten niet, hè. En zo hoort het eigenlijk ook. Maar de vijgenboom is een beeld van de staat Israël. Maar dat niet alleen, want dat is eigenlijk een afgeleide betekenis. Want hoe dan ook, het blijft principieel waar dat al deze dingen in de eerste plaats spreken van Christus. En dat doet de vijgenboom dus ook. En voor zover Israël iets te maken heeft met Christus of verbonden is met Christus, is de vijgenboom ook op Israël van toepassing. Datzelfde gold trouwens ook voor de wijnstok, die immers een beeld is van Christus. Die zegt, ik ben de ware wijnstok. Maar het neemt niet weg dat het Oude Testament uitdrukkelijk leert dat de wijnstok een beeld is van Israël. En beide zijn waar, omdat ze met elkaar verband houden. Israël wordt uitgedrukt in het beeld van de wijnstok, omdat Israël geacht wordt verbonden te zijn met Christus. Dat is in feite één geheel, althans dat behoort het te zijn. En vandaar die verschillende toepassingen van één en hetzelfde principe. Dat is met de vijgenboom ook het geval. De vijgenboom is een beeld van Israël. Ik kom daar straks op terug, maar het gaat me eerst om de principiële betekenis van de vijgenboom. Om dat wat de boom als zodanig voorstelt. Nu is het zo dat de vijgenboom in de eerste plaats bekend is om zijn bladeren. En dat is makkelijk genoeg, want dat kan ik ook uit de Bijbel halen, dat is ook makkelijk. Hè? Dat vinden we bijvoorbeeld in Genesis 3. Dat is dan ook de eerste keer dat de vijgenboom in de Bijbel voorkomt. Genesis 3 vers 7. Vinden we de bekende geschiedenis van de zondeval van de mens, van Adam. En er staat er: toen werden hun beider ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren en ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Prachtige uitdrukking. Zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Er zijn namelijk altijd nog mensen die bij dit woordje en denken dat het om twee verschillende dingen gaat. Hè? Dit en dat. Hè? En dit is een schitterend voorbeeld van dat het maar om één ding gaat. Want iedereen weet dat die schorten die zij maakten, die werden gemaakt van die vijgenbladeren. Het waren niet twee dingen die gebeurden, het was één ding wat gebeurde. Zij hechten vijgenbladeren samen en dat was de manier waarop zij zich schorten maakten. Waarbij het duidelijk is dat deze vijgenboombladeren gebruikt werden als kleding. En daardoor wordt de vijgenboom direct de eerste keer dat wanneer hij in de schrift voorkomt en wanneer hij een rol speelt in relatie tot de mens, daardoor wordt de vijgenboom meteen in verband gebracht met de uiterlijke dingen. Met de uiterlijke verschijning van iets, met de buitenkant van iets. En dat is precies waar het in de vijgenboom om gaat. Want in de eerste plaats is het natuurlijk zo dat deze vijgenboombladeren niet al te kleine blaadjes waren. Want het zou een beetje lastig zijn om daar schotten van te maken, zal ik maar zeggen. Hè? Ik bedoel maar zo, het waren dus echt wel grote bladeren. Maar dat is niet van het allergrootste belang. Van het grootste belang is inderdaad dat die vijgenboom zichzelf hult in deze bladeren. Je kunt daaruit afleiden dat de bladeren van een boom dus altijd de functie hebben van kleding. Als de Bijbel dus spreekt over loof. Loof is immers bladeren, hè. Als de Bijbel spreekt over loof in het algemeen en over blad en over bladeren, van welke boom dan ook, dan heeft het altijd te maken met bekleding. Met uiterlijke dingen. Met de buitenkant van de dingen. En de betekenis daarvan is eenvoudig genoeg, want de buitenkant der dingen, wel, dat is een beeld van de wereld waarin wij leven. Immers, deze wereld die wij kennen, waarover nou ook spreken, is een wereld van zienlijke dingen. Maar deze zienlijke dingen vormen in feite de buitenkant van de onzienlijke dingen. Of andersom gezegd, de onzienlijke dingen verbergen zich in de zienlijke dingen. Misschien is het wat moeilijk, hè? Maar onzienlijke dingen verbergen zich in zienlijke dingen en daarom openbaren onzienlijke dingen zich. Inzienlijke dingen. Dat is het een beetje moeilijk om het zo te zeggen, maar het betekent heel eenvoudig dat als ik. Nee, ik zou een zakdoek pakken, maar dat kan ik niet doen natuurlijk, want dan valt van alles uit, hè. Maar als ik mijn zakdoek dan over die microfoon hier zou hangen, dan zou u die microfoon niet zien. Maar zelfs als u niet gezien had dat ik dat ding eroverheen gelegd had, had u geweten wat er onder die zakdoek zat. Want het enige ding wat je hier verwacht voor zo'n lessenaartje en op zo'n statief is een microfoon. Zie? En u kunt, hoewel u die microfoon zelf niet ziet, kunt u aan die zakdoek zien dat er een microfoon is. Begrijpt u wel? Aan een zakdoek kun je zien dus of er een microfoon is. Als je zo'n zin nou uit zijn verband rukt en bij gelegenheid citeert, dan kun je altijd nog zeggen dat Klein Hanen wat wartaal spreekt. Hè? Ik geef u maar een tip. Sommigen hadden die tip niet nodig. Nou. Maar hoe dan ook. Het gaat erom dat sommige dingen weliswaar verborgen worden ergens onder. Maar juist daarin drukken ze zich wel degelijk uit. Het is het verhaal wat de schrift ons meedeelt. Dat wanneer de ark des verbonds opgesteld stond in het heilige der heiligen. Dat dan de draagbomen van die ark, dat die zodanig opgesteld werden dat ze het voorhangsel raakten, zodat men vanuit het heilige kon zien dat de ark aan de andere kant van het gordijn stond. Want de draagbomen prikten namelijk in het voorhangsel. Het voorhangsel ging niet recht naar beneden, maar het werd een beetje opzij gedrukt door die draagbomen. Vandaar dat iedereen kon zien dat die ark daar stond. Niemand zag hem ooit. Maar in de eerste plaats was hen verteld dat het ding er stond. Dus het was een kwestie van je moet het maar geloven. En terecht zo, hè. Maar bovendien, als je er oog voor had, kon je waarnemen dat het inderdaad waar was. Dat het ding er stond. In ieder geval dat er iets stond. En als je goed was voorgelicht, dan wist je ook dus wat er stond. En daar gaat het nou helemaal maar om. Dat hoewel het ding nooit zichtbaar was, drukte het zich wel uit in een bepaalde uiterlijke verschijning. Dat wil zeggen, die ark verborg zich achter het voorhangsel. Dat was ook uitdrukkelijk de bedoeling. Maar tegelijkertijd openbaarde hij zich in of door het voorhangsel. En ook dat was de bedoeling. En zo is het met de zienlijke dingen, met de onzienlijke dingen in het algemeen. Zij worden verborgen, ze zijn verborgen achter de zienlijke dingen, maar ze drukken er zich wel degelijk in uit. En dat is nou typologie. Want typologie is niks anders dan de bestudering van het verschijnsel dat onzienlijke dingen zich verbergen en daarom zich uitdrukken in zienlijke dingen. Nou, terug nu naar het loof van de boom. Die bladeren die bedekken als het ware de boom. Ze vormen het kleed van de boom. En zo spreken we erover. Over een bladerenkleed. Of een deken zelfs, ja. Een kleed dus. En zo zijn er bomen die zich hullen in een kleed. En zo zijn er planten die in feite alleen maar de functie hebben van een kleed. Want ze groeien namelijk overal tegenop. Tegen huizen, gebouwen, rotsen, berghellingen en zelfs tegen andere bomen. Wat niet altijd even goed afloopt. Maar ik praat nu over de klimplanten. Hè. Soms zien wij huizen staan die we in werkelijkheid niet zien staan. Omdat de huizen zich verbergen onder de klimop. Dat moet je niet te lang laten gebeuren zo. Want dan kost je wel je huis. Hè. Maar hoe dan ook. Het gaat erom dat planten dus de functie hebben van een bekleding. En ik moet er trouwens niet aan denken wanneer planten die functie in het algemeen niet hadden. Want dan zouden al die landerijen waar ik zojuist ben doorgereden zwart geweest zijn. Of geel, maar in ieder geval een beetje onbestemde kleur. Maar ik ben altijd nog blij dat het groen is. En ook niet dat het geel is of dat het rood is, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik ben blij dat het begroeid is en dat het groen is, want dat hoort, het is een kleed. Het bedekt de aarde. En bladeren zijn er dus sowieso om de dingen te verbergen, te bekleden en om te omhullen. En daarom is het blad een beeld van de wereld als zodanig. Want iedereen weet dat je een heleboel dingen kunt zien in deze wereld, maar de dingen die belangrijk zijn in de wereld, die kun je niet zien. En vroeger was er een spelletje op de radio. Het was Marsklimmen, geloof ik. Ik weet trouwens niet hoe het heette. Maar er moesten bepaalde dingen geraden worden aan de hand van vragen. Mocht je vragen stellen. En de eerste vraag was altijd, is het menselijk, is het dierlijk, is het plantaardig? Hè? Er werd eerst nagevraagd waar het allemaal precies bij hoorde. Het heeft te maken dus met uiterlijke dingen. Maar je hebt, is het dierlijk, is het plantaardig, is het mineraal? En als het dat geen van allen was, dat kon ook nog, wat was het dan? Nee, dan kreeg je een andere vraag. Is het abstract? Is het concreet of is het abstract? En als het niet dierlijk en niet plantaardig of niet mineraal was, dan was het dus blijkbaar abstract. Laten we maar zeggen, we kunnen alle dingen die wij kennen in deze wereld indelen in die twee categorieën, namelijk concreet en abstract, waarbij abstract gewoonlijk staat voor dat wat onzienlijk is. En het zijn veel belangrijker dingen dan wat wij concrete dingen noemen, namelijk de zichtbare dingen. Ik heb een beetje moeite met die uitdrukkingen, want men doet net alsof abstracte dingen niet concreet zijn. En er is voor mij niks zo concreet als juist die abstracte, die geestelijke dingen. Maar goed, dat is om het moeilijk te maken. Hè? Maar het gaat erom dat er zoveel dingen zijn, dat de belangrijkste dingen zijn die we niet kunnen zien, die zich verbergen en die zich hooguit kunnen uitdrukken in de zienlijke dingen. En als je er geen oog voor wil hebben, dan worden ze juist verborgen in de zienlijke dingen. En de een kijkt tegen de wereld aan en hij leert er een boel uit, en de ander kijkt er tegenaan en hij heeft alleen maar de indruk dat de wereld van alles voor hem verbergt. Dat het een groot mysterie is, die hele wereld. En dat is het natuurlijk aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant drukken de geestelijke waarheden zich wel degelijk in deze wereld uit. Waar het om gaat is dat de zienlijke wereld dus in feite een kleed is van de onzienlijke wereld. En dat is precies wat de schrift zegt. Want als de Bijbel spreekt over de wereld, over de aarde, zelfs over de zienlijke hemelen, dan wordt er ronduit gezegd dat die zienlijke dingen niks anders zijn dan een kleed, namelijk een kledingstuk. En dan is de volgende vraag, wie kleedt er zich nou in zo'n kledingstuk? Dat is natuurlijk maar één antwoord op. Dat is God zelf. Want de Bijbelse gedachte is dat de zienlijke wereld het kleed is van de onzienlijke wereld. Of anders gezegd, dat de schepping het kleed is van de schepper. Het is dat waarin hij zich hult. En zo u wilt, kunt u dus zeggen, daar verbergt hij zich in. Want wat wij met kledingstukken doen, is ook in de eerste plaats ons daarin verbergen. Maar het neemt niet weg dat we tegelijkertijd ons juist in onze kledingstukken openbaren. Ja. Ja, zomaar zo werkt dat, hè? Kleren maken de man, zegt men dan. Hè? Maar in het algemeen is het zo. Men herkent iemand aan zijn uiterlijk en in ieder geval aan kledingstukken. En zo is het met God. Je kunt God kennen uit zijn kleding. Uit zijn schepping, dus uit zijn wereld, uit zijn omhulling. En wat leert ons de boom? Speciaal aan de vijgenboom nu maar even. Hè? Maar wat leert de boom ons omtrent dat kledingstuk? Wat leert de boom dus ons omtrent de schepping, omtrent de zienlijke wereld? Wel heel eenvoudig, dat die een keer verdwijnt. Want het aardige van boombladeren is nog altijd dat ze afvallen. Ik had bijna gezegd, het aardige van vijgenbladeren is dat ze afvallen. Maar dat is meteen weer zo dubbelzinnig natuurlijk, hè? Maar het gebeurt natuurlijk wel. Bladeren van de bomen vallen af. In het algemeen gesproken, er is een bepaald soort die dat niet doet, maar er is inderdaad een bepaald soort die inderdaad nauwelijks verbergt. Dat zijn namelijk de naaldbomen, want naalden verbergen nauwelijks iets, hè. Daar kijk je gewoon omheen of doorheen of zo, en die vallen dan ook niet af. De bladeren van loofbomen vallen af omdat ze een beeld zijn van de uiterlijke zienlijke wereld. Wij kijken naar een boom en we zien alleen de bladeren, verder niks. het mooie van dit seizoen, nu in mei is, of april, mei is eigenlijk, dat bomen net zo'n beetje uit beginnen te botten. Sommigen al wel, sommigen nog net niet. Dat er net blad komt en dat dus de natuur een beetje tot leven komt. En dat de vogels actief worden. En het aardige is dat je nou de vogels nog net kunt zien. Maar dat als je een paar weken verder komt, dan is dat alweer over. Want dan verbergen ze zich in de bladeren. Net in deze tijd waarin ze tot leven komen, actief worden, nesten gaan bouwen enzovoorts. Kun je ze nog net even waarnemen en dan gaat het gordijn dicht, want dan wordt alles groen. En dan zitten er misschien 10 mezen bij mij voor thuis in de berk en dan hoor ik ze, maar ik zie ze niet. Hoe ik ook mijn best doe. Meestal ga ik er dan onder staan bij de stam om zo naar boven te kijken, maar dan zie je ze ook niet. Want meestal zitten ze toch nog steeds op de takken en niet eronder. Behalve pimpelmeesjes dan, die hangen er nog alles onder. Maar goed, ook, je ziet ze niet meer. Om allerlei redenen. Het gaat er maar om dat de bladeren dus de uiterlijke wereld voorstellen. En dat wat er hier in Genesis 3 genoemd wordt, is dan ook inderdaad dat wanneer de mens behoefte heeft aan iets om zich in te verbergen, want dat is wat hier gebeurt, dan gebruikt hij vijgenbladeren. In eerste plaats natuurlijk krijgen we in Genesis 3 te maken met dat verschijnsel dat de mens daar behoefte aan heeft om zich te verbergen. Het eigenaardige is namelijk, en misschien gaat het wat buiten ons onderwerp, maar ik wil het toch wel even noemen. Het eigenaardige is namelijk dat die mens hier zojuist tot zonde is overgegaan, eigenlijk tot ongeloof is gekomen, want zo zit het heel fundamenteel. En wat er gebeurt is dat hij niet meer God waarneemt, dat hij God niet meer ziet of zich van God bewust is, maar wat er gebeurt is dat hij daardoor zichzelf bewust wordt. En dat zou op zich nog niet zo erg zijn, maar hij wordt zichzelf zodanig bewust dat hij zich voor zichzelf bovendien ook schaamt. En het eigenaardige is dat de mens door zijn ongeloof, door zijn zondeval, niet meer rekent met God, maar rekent met zichzelf. En op zichzelf ziet. Het eerste wat hij ziet is zichzelf. En hij geneert zich. En de ellende van vandaag is dat de mens nog steeds naar zichzelf kijkt, zelfs de godsdienstige mens gewoonlijk. En op zich kun je daar nog vrede mee hebben, maar waar ik weinig vrede mee heb, is dat hij zich niet meer daarvoor geneert. En ik bedoel het nou in een wat overdrachtelijke betekenis uiteraard al. Hè? De mens is nog steeds sindsdien op zichzelf gericht. Hij is zichzelf bewust geworden, in plaats van dat hij zich godsbewust is, is hij zichzelf bewust geworden. En wat hij dan nodig heeft, is zich te kleden, omdat hij zoveel dingen te verbergen heeft. In eerste plaats zijn zonde, maar daarmee ook zijn totale uiterlijke verschijning. Heel merkwaardige zaak. En dan zoekt hij dus iets om zich mee te bedekken. Dat is het eerste wat er gebeurt. Hij gaat tot daden over en ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Waarom vijgenboombladeren? Omdat die er zo geschikt voor zijn. Wat dacht hij van palmbladeren? Heb je er minder van nodig? Die zijn veel groter. Hè? En je kunt een schorten maken van riet. Dat doen ze op Hawaii of op het strand van Ameland, heb ik begrepen. Maar hetgeen het lied zegt, hè. Maar hoe dan ook, daar kun je van alles voor gebruiken. Waarom vijgenboombladeren? Wel heel eenvoudig. Omdat juist de vijgenboom de uitdrukking is van de stoffelijke wereld, van de zienlijke wereld. En als iemand dat wist, was het Adam. Dat is één boom die van nature daar zeer geschikt voor is, namelijk niet vanwege dat hij zo'n geschikt blad heeft, maar vanwege het feit dat hij die uiterlijke wereld als zodanig voorstelt. Want dat is wat de vijgenboom doet en dat blijkt in de eerste plaats natuurlijk uit dat dichte bladerendak, maar dat hebben meerdere bomen, maar vervolgens blijkt het uit de vorm en de aard van de vrucht van deze vijgenboom, namelijk de vijg. Ik weet niet zo goed hoe ik dat netjes moet zeggen, maar men heeft er mij eens op gewezen dat de vijg, de vrucht van de vijgenboom, qua verschijning een opmerkelijke gelijkenis vertoont met het mannelijk geslachtsorgaan. En dat heeft in de eerste plaats te maken met de uiterlijke vorm natuurlijk, maar verder ook dat zo'n vijg inderdaad hoofdzakelijk gevuld is met zaad. Dat wil zeggen dat die vijg inderdaad staat voor de voortplanting, voor vermenigvuldiging, voor veel worden. En vandaar dat de vijgenboom in de eerste plaats in verband gebracht wordt in de schrift met het volk Israël, omdat de eerste zegening die aan Abraham beloofd is, is dat hij zou worden een vader van vele volkeren. En dat zijn geslacht zou zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. Kortom, de vijgenboom spreekt van vermenigvuldiging, van veel worden. En dat is precies wat het kenmerk is van deze wereld. Wanneer Adam, wanneer de mens in deze wereld gezet wordt, en dan blader ik even terug, nee, het hoeft niet eens. Ik hoef niet eens te bladeren. Ik ga terug naar Genesis 1. Dan wordt het hem gezegd in vers 28. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. Want dat is precies waar het in deze tegenwoordige wereld om gaat. In de eerste plaats om de voortplanting als zodanig. Maar tegelijkertijd om een vermenigvuldiging. Want dat is nog niet hetzelfde natuurlijk. Hè? Voortplanting zou in principe voldoende zijn als elk echtpaar twee kinderen kreeg. Hè? Want dat houden ze ons tegenwoordig ook voor. Je hoeft maar twee kinderen te hebben, want dan hou je het geslacht in stand. Ik weet niet of we daar zo van gediend zijn eigenlijk. Het in stand houden van het geslacht. Als ik al die verhalen zou moeten geloven, zou ik moeten geloven dat het maar het beste is dat de mens zo vlug mogelijk uitsterft. Want dan... Dat is tenminste gunstig voor bepaalde diersoorten, hè? Maar goed. Ja, toch? Dan is het niet zo. Ik vind het allemaal zulke wartalen, hè? Als je de schepper niet meer kent in de schepping, dan kom je tot de meest absurde denkbeelden in verband met deze wereld. Maar hoe dan ook, een van de kenmerken van deze wereld is niet alleen dat het zich voortplant, maar bovendien dat het zich vermenigvuldigt, dat het veel wordt. Meer doet dus dan alleen maar voortplanten. Het wordt... meer. En dat is een principe wat natuurlijk aan één kant de bedoeling is, want zo staat het er ook. Er is de bedoeling dat het veel wordt. De ellende van de voortplanting in verband met deze tegenwoordige oude wereld is dat het inderdaad ontaardt in een voortplanting zonder dat daar werkelijk, zonder dat het werkelijk meer wordt. Dat wil zeggen, de aantallen worden wel groter, maar de inhoud wordt minder. En daarom wordt de vermenigvuldiging van deze oude wereld bepaald niet hoog gewaardeerd in de schrift. Integendeel. Immers dat principe van er is eerst weinig en daarna wordt het erg veel, is in principe wat in de eerste plaats natuurlijk van toepassing is op de mens. En daarom op de mens met een hoofdletter, namelijk Christus. Want van hem wordt gezegd dat het de bedoeling was dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is de Hebreeënbrief. En de Hebreeënbrief verklaart immers wie de mens was uit het Oude Testament. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? Hebreeën 2. Aangehaald uit de psalm weliswaar. Maar het gaat erom dat Hebreeën 2 uitlegt hoe dat zit met de beloften en opdrachten die gedaan zijn aan de mens. En dan blijkt die mens niemand anders te zijn dan Christus. En van hem wordt gezegd dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat hij... een eerste zou zijn van een veelheid. Kortom, dat hij veel zou worden. En als hier dus tot Adam gezegd wordt, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd, dan zou je het eigenlijk meteen moeten toepassen op de persoon van de Heer Jezus, die zou vruchtbaar zijn en zou vermenigvuldigen en die de aarde zou vullen, want de mens vult de aarde niet, hoor, nooit. Maar degene die het wel doet, is Christus. En het wordt ronduit van hem gezegd, dat hij de aarde vult. Ik denk nog even aan die steen die zonder handen werd afgehouden in Daniel 2, was het, hè? En die steen, een beeld van Christus uiteraard, vult de hele aarde. Want het is niet Adam die de aarde vult, maar het is de laatste Adam die de aarde vult. En deze opdracht, die geldt dus, wordt dus gegeven aan Adam, opdat de laatste Adam hem zou uitvoeren uiteraard. Wees vruchtbaar, vermenigvuldigt, vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij daarover. Dat is precies wat de Heer doet. Dus de opdracht tot heerschappij die gegeven wordt aan Adam en daarmee aan Christus, die inderdaad die heerschappij zal vestigen en de aarde zal onderwerpen. Al ligt dat voor een groot deel natuurlijk nog in de toekomst. En wanneer dan die opdracht gegeven wordt, staat er meteen achteraan en God zeide, ziet, ik heb jullie de al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boom vrucht is, het zij u tot spijzen. Nou, als daar in die paar versen niet even heel uitgebreid over vermenigvuldiging gesproken wordt, dan weet ik het niet meer. Hè? Eerst de opdracht tot de mens en dan wordt hem gezegd dat hij moet dat doen. En bovendien moet hij eten van zaadzaaiend kruid en vruchtbaar geboomte en zaadzaaiende boomvrucht is. Kortom, er wordt gesproken over vermenigvuldiging in het algemeen. Dat wat veel zou moeten worden. Het punt is alleen dat de vermenigvuldiging zoals we die kennen in deze oude wereld in feite tot niks leidt. De voortplanting leidt wel tot iets, namelijk tot instandhouding van het ras en van de soorten en van de mens. En meer speciaal, want dat is het belangrijkste van alles. De voortplanting leidde tot de komst van de Zoon des Mensen, namelijk Christus, want daar ging het maar om. Maar de vermenigvuldiging, namelijk het veel worden, leidt tot niks. Alleen het is een beeld van dat Christus tot veel zou worden en dat hij de eerstgeborene zou zijn om de vele broeder en dat in hem alle geslachten des aardrijks verzegend zouden worden. Alleen spreekt dat dan uitdrukkelijk over een nieuwe schepping en niet over een oude natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat die vermenigvuldiging in die oude wereld kenmerkend is. En de Bijbel spreekt er ook over in het beeld van de vijgenboom, want de vijgenboom die wordt nogal eens negatief aangehaald. Vanwege juist die vruchtbaarheid, maar dan als beeld van de vruchtbaarheid van die oude schepping. En verder wordt bijvoorbeeld van de vijgenbomen gezegd, in de Statenvertaling althans, er wordt gezegd dat de Heer zou de vijgenbomen van Israël stellen tot schuim. Ik zal uw vijgenbomen stellen tot schuim. Ik weet niet zo gauw waar het staat. Dan neem je maar een concordantie, zijn mensen die zoeken dat wel even op, hè. Vooral mensen die, die dit later uittypen, dat vind ik leuk, hè. Die zoeken dat even op, intussen, hè. Joel 1, hè. Vers 7, ja, dan gaat het over een heleboel bomen. Ja, ik zal uw vijgenbomen stellen tot schuim. En wat is schuim? Wel, dat is precies dat wat de vijgenboom in zijn lage betekenis uitbeeldt. Namelijk het vermenigvuldigen, het veel worden zonder dat het meer wordt. Want schuim, dat is bijna niks, hè. Dat is leeg, dat is wind, dat zijn bellen. Dat stelt niks voor. Het is wel groot. Je kunt de omvang wel meten, dat kan wel erg groot zijn, maar daarom is het nog niks. Dus Haagse bluf, hè. Grote hap in je mond en dan zit je nog met een lege mond. Dat is het ongeveer. Haagse bluf, hè. U weet wat een Haagse autoradio is? Weet u wat een Haagse autoradio is? Nee? Dat is alleen een antenne op je bumper. Ja. Dat wil zeggen, het is leeg. Nou ja, lelijke dingen, maar die knippen we er later weer uit, hè. Het gaat erom dat die ontwikkeling waarbij dingen wel groter worden, maar niks zwaarder worden, niet meer inhoud hebben. Niet meer, hoe was het ook weer, heb ik vorige keer geleerd hier. Niet meer soortelijke massa krijgen. Weet u dat niet meer? Toen hebben we het gehad over soortelijk gewicht. En dat heet volumieke massa. Ja, ik weet het nou weer. Volumieke massa, hè. Dat hebben ze allemaal veranderd. Maar waar het om gaat is dat dingen groeien zonder dat ze op de weegschaal toenemen. Dat wil zeggen, ze zijn alleen maar hol. Dat is de werking van schuim en dat is meer speciaal ook de werking van zuurdeesem. En vandaar dat zuurdeesem zo'n negatieve betekenis heeft over het algemeen in de schrift. Omdat het een beeld is van de oude wereld, de oude schepping, die zich weliswaar vermenigvuldigt en veel wordt en die er heel indrukwekkend uitziet, maar die niks meer waard wordt. Die in massa in werkelijkheid totaal niet toeneemt. Dat wil zeggen, het is allemaal uiterlijk vertoon, maar het is leeg. En hoe beter het aan de buitenkant uitziet, hoe meer we aan de dingen zouden moeten twijfelen. Dat is ook beeld bijvoorbeeld, al is het een heel wrang beeld, maar het is het beeld bijvoorbeeld van die witgepleisterde graven die in het Nieuwe Testament genoemd worden. Aan de buitenkant ziet het er prachtig uit, maar aan de binnenkant ziet het er helemaal niet uit, zullen we maar zeggen, hè? Dat is donker en stinkt, zal ik maar zeggen. Want daar gaat het nou maar om. De buitenkant, de mooie buitenkant is er vaak om de lelijke binnenkant te maskeren. En zelfs soms om te verbloemen dat er helemaal geen binnenkant is. Want dat kan natuurlijk ook nog. En er zijn heel wat gebouwen in Nederland die onder monumentenzorg vallen met een prachtige gevel. Maar daarachter is niks, hè? En ik weet niet waar, maar ik heb wel eens foto's gezien waarvan van een gevel met weet ik hoeveel verdiepingen. En er stond er alleen maar een klein huisje achter. En verder was het een façade, en dat is het woord, een façade, dat is een loze gevel. Een gevel die heel imponerend is, maar waar niks achter steekt. Nou, dat is de vermenigvuldiging in deze wereld. Het wordt wel meer, maar het wordt niet beter. En sommigen menen dat aangezien het meer wordt, zal ook het gewicht wel meer worden. Daar heeft men de evolutietheorie van afgeleid. Het aard van het verschijnsel namelijk, dat de dingen zich nou eenmaal ontwikkelen in de wereld, en dat is wel waar, maar dat is alleen in verband met aantallen. Maar daarom wordt het niet meer. Integendeel. En ik ken zelfs een meneer die zegt het precies andersom. Die zegt dat hij het zo moeilijk kan voorstellen dat al die energie en al die kennis en al die capaciteiten die vandaag de dag in de mensheid gevonden worden, dat die oorspronkelijk zich bevonden moet hebben in die ene man, namelijk Adam. Dat hij gaat ervan uit dat die capaciteiten dus verdeeld zijn. En hij wijst dan op het verleden en wijst op de grote daden die mensen in het verleden gedaan hebben. En vergelijkt die met wat mensen vandaag aan de dag doen. En ik geef u de verzekering dat die mens van het verleden daar gunstig bij afsteekt. Gunstig afsteekt bij wat vandaag aan de dag de mens presteert. He? Ik weet wel, we zijn zo trots op dat de mens naar de maan geweest is. Het is alweer heel lang geleden, langzamerhand. He? Maar ik weet het nog goed. Ik heb er nog slaap van, want ik heb de hele nacht opgezeten toen. Naar de televisie kijken, er was niks aan te zien hoor, want het was vreselijk slecht beeld. Maar de hele nacht zit je te kijken hoe iemand naar de maan ging, daar ben je dan nog trots op ook. En dat meen ik ook nog. Maar wij verwensen elkaar zo. We zeggen, oh, je loopt naar de maan. He? En als iemand het dan doet, dan zijn we dan... een grote stap voor de mensheid heet het dan, hè? Op de maan stappen. Nou, vergeet het maar. Wij zijn het ook inderdaad vergeten. We dachten dat het heel wat was, bleek niks te zijn. Het is misschien een hele prestatie. Dat wil zeggen, aan uiterlijk vertoon is het heel wat. Het is een geweldige show geweest. En vooral een prestige kwestie, want dat was het ook nog. Maar het betekent verder niks, want wat zijn we er nou beter van geworden? Toch niks. We zijn er alleen maar armer van geworden, hè? We hebben een paar stenen van de maan gehaald. En toen hebben we tot mijn grote vermaak hebben we toen ontdekt dat die stenen van de maan precies hetzelfde waren als de stenen hier op aarde. Een grote afgang was dat, hè. Maar ik heb daar een welbehagen in, zoals dat heet, hè. We zitten hier toch in Adokia. Het werd vanmorgen trouwens gelezen, Filippenzen 1, hè. Over het welbehagen, hè. Over het welbehagen. Nou, ik had daar een welbehagen in. Dat bleek dat het daar al niet anders was als hier. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat het wel heel wat voorstelt. Het ontwikkelt zich wel, maar het krijgt niet werkelijk meer waarde. Het is leeg. En dat moet je leren in deze wereld. En je kunt het eenvoudig zien. Je ziet een hele grote boom met een hele grote omvang en een tjonge van een groot ding. En dat kan wel zijn, maar het is ook een façade. De bladeren hangen aan de buitenkant, de binnenkant zijn ook kale takken, hoor. Dus met de meeste bomen tenminste zo, hè. Het omhult... datgene wat erin zit. Bladeren zijn er dus om te omhullen. En daarom spreken ze over de uiterlijke dingen. En daarom zijn bladeren van nature geschikt om zich in te kleden. Dat is dat wat de oude natuur ook levert. Om zich te bekleden. De mens, Adam en Eva, weten niet anders te doen dan vijgenboombladeren aan een te hechten. En het is zo gek nog niet gevonden. Want natuurlijk, vijgenboombladeren hebben te maken met de uiterlijke verschijning. En de vijgenboom heeft te maken met voortplanting, vermenigvuldiging in het algemeen. En het is dus duidelijk waar die schorten voor waren. Want die waren juist om in de eerste plaats de geslachtelijke kenmerken te verbloemen. Namelijk, ze hadden iets te maken dus met de voortplanting. Vijgenboomblad heeft alles te maken met vermenigvuldiging dus. Met veel woorden. En daarom met vruchtbaarheid in het algemeen, maar in het bijzonder met vruchtbaarheid van deze oude wereld in principe. Want zo wordt het in de Bijbel bijna altijd naar voren gebracht. Dat neemt niet weg dat de vijgenboom als type van Christus natuurlijk wel degelijk spreekt over een vruchtbaarheid die voortgebracht wordt door Christus, die ongetwijfeld niet alleen de ware wijnstok is, maar ook de ware vijgenboom. Een vruchtbaarheid dus die er is in Christus, maar die houdt niet verband met deze oude wereld, maar die houdt verband met de nieuwe schepping. Want Christus is de eersteling geworden van de nieuwe schepping en die nieuwe schepping komt uit hem voort. Dat wil zeggen, hij brengt veel vrucht voort, hij zal vermenigvuldigen, hij zal tot grote volken maken enzovoort, maar dat allemaal in verband met de nieuwe schepping en niet in verband met een oude schepping. En vandaar dat... De vijgenboom in de Bijbel over het algemeen vervloekt wordt. Dat is heel gek, maar neem maar een concordantie en dan zoek je hem op, hè? De vijgenboom. En dan wordt er bijna altijd negatief over gesproken, in de zin van dat hij geoordeeld wordt. Dat de blad eraf valt, of dat de vrucht van afvalt, of dat hij de hele eeuw geen vrucht meer zal dragen. Dat soort dingen. Dat de Heer Jezus een vijgenboom tegenkomt en de boom vervloekt en zegt, aan u groeien geen vrucht meer, de hele eeuw niet meer. Vrij vertaald, hè? Want dat is in ieder geval de betekenis. Die dingen kom je in de Bijbel tegen. Want hoe dan ook, als iemand als Zacchaeus een toevlucht neemt tot de vijgenboom, dan kun je natuurlijk zeggen, de vijgenboom is een beeld van Christus, dus dat is erg verstandig van hem. En dat was wel zo, want hij kwam inderdaad bij de Heer terecht, maar de Heer zei wel, maar die boom moet je wel uit. Dat is het eerste wat de Heer zei. Omdat de boom, was trouwens een wilde vijgenboom staat er, een onvruchtbare. Want dat is nou net de kwestie van deze oude wereld. Het brengt wel veel voort, maar het is in werkelijkheid niks. Het is hol, het is loos. En dat is wat je in de natuur dan ook vaak ziet. Dat er weliswaar wat voortgebracht wordt, maar heel vaak zijn het nog ijdele, namelijk lege dingen. We spreken zelfs in de natuur over schijnvruchten. Het lijkt alleen maar wat. Het lijkt een vrucht, maar het is geen vrucht. Nou, vijgenboom heeft dus te maken met de uiterlijke dingen, met de buitenkanten dingen. En daarom is de boom een beeld van deze natuurlijke wereld en in verband met de voortplanting. Dat wordt bijvoorbeeld ook uitgedrukt in bijvoorbeeld de kleur van de vijg. Alleen is het eigenaardig dat de vijgen bestaan in twee verschillende kleuren. Gek, hè? Dat hadden we bij de wijnstok ook al. Maar bij de vijgenboom hebben we precies hetzelfde. Twee verschillende kleuren. Maar de meest voorkomende is die van groen. De groene vrucht van de vijgenboom. De groene vijgen, geel-groen is het. En groen heeft precies dezelfde betekenis als de vijgenboom. Groen heeft namelijk ook te maken met deze wereld, met zijn veelheid. Als iets in de natuur veel voorkomt, is het bijna altijd groen. En vandaar dat gras groen is. Vandaar dat bladeren van de boom, die je immers niet kunt tellen, zoveel zijn het er. Vandaar dat dat groen is. Veelheid van dingen, en daarom de uiterlijke verschijning van deze wereld, is altijd groen. En groen is dan in de reeks van kleuren dan ook de vierde kleur. Rood, oranje, geel, groen. Je hebt zeven kleuren. De zeven kleuren van het Instituut voor Evangelisatie. Maar dat heb ik vorig jaar ook al gezegd. Hè? En was het niet zo dat vierde kleur was van de hoop? Dus we zijn inderdaad een beetje in de buurt. Hè? Maar hoe dan ook, de groen is de vierde kleur en de vijgenboom is de vierde vrucht. Dus groen en vijgenboom horen sowieso bij elkaar. Neemt niet weg dat groen natuurlijk voorkomt in alle bomen en planten zo ongeveer. Maar deze twee dingen horen wel heel speciaal bij elkaar. De uiterlijke wereld is een groene wereld. Er zijn mensen die erop wijzen, bijvoorbeeld professor Bettex, die zegt dat het zo gunstig is dat de wereld inderdaad groen is. Dat hij er groen uitziet, want je moet er niet aan denken dat hij rood zou zijn. He? Stel, moet je eens voorstellen dat het gras rood is. He? Dat is toch niet mooi meer? Bovendien, dan valt het niet meer op tussen de tulpen natuurlijk. Maar dat is te onrustig. Dat is te agressief. He? Het moet groen zijn. Groen is een rustgevende kleur. Groen is deze wereld zoals zij bestaat. Zoals je rijlt en zeilt. En dat wil zeggen, dat is tot op zekere hoogte een kwestie van rust. Geen verbetering, geen verslechtering, maar het is een constante zaak. Daarom is groen de kleur die men vroeger gebruikte om zalen als deze aan de binnenkant te beschilderen. Ik heb niet gezien dat het een andere kleur geworden is, maar een paar jaar terug was het altijd groen, zacht groen. Zo die onderste helft van de muur zo in zalen. Dat was zacht groen. De mensen moesten rust hebben als ze in een zaal bijeen waren. Tegenwoordig wijkt men daar bewust weer een beetje vanaf, want men wil graag origineel wezen en vindt dus wat anders uit. Maar geef u de verzekering dat het nog steeds werkt. Zacht groen, dat geeft rust. Groen is dus de kleur van de uiterlijke wereld. Het is zelfs zo dat, maar nou verdwaal ik misschien een heel eind. Het is zelfs zo dat in de Joodse overlevering gezegd wordt dat God zeide van de wereld dat hij goed was. God zeide dat het goed was. Hè? God zag het en God zeide dat het goed was. En men wijst erop dat via de getallensystematiek dat woord goed, namelijk tof, en het woord voor de kleur groen met elkaar overeenkomen. Zodat je ook zou kunnen vertalen desnoods van en God zag dat het groen was. Dat betekent dat groen en goed, dat het bij elkaar hoort. Ja, het is zo'n gekke gedachte niet hoor. Groen heeft dus de betekenis van, nou ja, zo is het wel goed, dit is de bedoeling, zo moet het zijn. En groen is dan ook de standaardkleur in de natuur en alle andere kleuren die we tegenkomen zijn vaak een herleiding ervan, of ze beginnen met groen. Zo kennen we van die prachtig mooie rode appeltjes, maar als ze nog niet rijp zijn, dan zijn ze wel degelijk groen. Hè? Ze beginnen groen en dat is met de meeste vruchten ook zo. Het begint groen, alleen later verkleurt het soms. Dat is met een blad van de boom trouwens ook. Het is groen, later verkleurt het soms zelfs inderdaad naar rood. Ze planten we van de bladeren sowieso naar rood verkleuren. En gewoonlijk doen ze dat in ieder geval in de herfst ook. Maar groen is de standaardkleur van de veelheid van deze wereld. Als je dus grote vlakken moet hebben en je moet ze een kleur geven, dan moet je ze de kleur groen meegeven. Want dat is de bedoeling van groen. De veelheid van deze wereld. Daarover straks verder, want het is inmiddels de hoogste tijd voor onze eerste pauze.